Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Mijn gast van vandaag is Rob van Ten, cognitief gedragstherapeut en psychotherapeut en journalist. Hij heeft een eigen praktijk genaamd Doopsie en schreef 2 boeken, waaronder het boek Plankenkoorts en het boek Laat ze maar denken, tem je sociale angst. Welkom Rob.
Dankjewel, Marissa.
Leuk dat je vandaag in de studio bent. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe je zo geïnteresseerd bent geraakt in dit onderwerp. Heeft dat een speciale reden?
Het is een beetje van het ene is het andere gekomen. Ik heb jaren bij de Polykliniek voor Angststoornissen van GGZ Ingest gewerkt. Mm-hmm. Met heel veel angststoornissen. En daar kom je allerlei angsten tegen. Op een bepaald moment heb ik dat boek Plankenkoorts geschreven voor podiumangst. Dat was meer uit mijn ervaring. Ik was vroeger muzikus. Ik was violist. Ik heb ook in het Concertgebouworkest gespeeld. En ik dacht, nou, er was eigenlijk op dat moment nog geen boek, zelfhulpboek voor plankenkoorts, voor podiumangst. Dat heb ik toen geschreven, met name met cognitieve gedragstherapie.
Ja. En, maar hoe kwam je daar dan op? Want had je zelf ook last van plankenkoorts of zag je dat meer bij mensen om je heen?
Nou, op dat moment dat ik het boek schreef, was ik eigenlijk geen beroepsmuzikus meer. Uh-huh. Maar inderdaad, heel vroeger had ik een bibberstok. En dan maar eigenlijk alleen maar voor proefspelen of als ik als solist moest optreden. Zeg maar. In een orkest heb ik eigenlijk nooit plankenkoorts gehad, maar wel als solist. Of soms ook in een solo, als je ineens helemaal in het middelpunt van de belangstelling komt. Zeg maar. Je hebt een solo in een kwartet bijvoorbeeld.
Ja, lijkt me ook heel eng.
Ja, dus toen had ik wel eens plankenkoorts. En in die tijd heb ik ook beta-blokkers voor genomen af en toe. Voor die proefspelen. Ja, nu komt het op de radio. Ja, ze mogen het heus wel weten. Ja,
want dat dempt je hartslag in. En je bloeddruk een klein beetje, zodat je je wat minder gespannen voelt. Hè?
Ja, het maakt al die lichamelijke verschijnselen ook minder. Ja. En het is ook in de richtlijnen eigenlijk de beste behandeling voor plankenkoorts. Ja. Voor incidenteel gebruik. Ja. Als je zegt, nou, ik heb een paar keer per jaar een optreden. Geef me zijn pilletje.
Ja,
en het gaat
niet?
Prima. Ja. Doe het, ja. Doe het. Waarom precies. Zou je zo al die moeilijke oefeningen waar we straks het over hebben, zullen hebben, waarom zou je dat doen als het om een paar keer en je bent klaar met een pilletje?
Ja.
Zou ik zeker doen.
Het is ook best een bijzondere situatie natuurlijk, een solo in het Concertgebouw Orkest, toch?
Ja, nou, ik heb geen solo bij het Concertgebouw Orkest gespeeld. Oh. Daar was ik gewoon toetie, zoals het heet, dus in het team.
Ja.
Maar je treedt er ook op allerlei andere gelegenheden op.
Ja. En als je wel zenuwachtig was, hè, en wanneer je dan lang last had van die plankenkoorts, je vertelde net een bibberstok.
Ja.
Wat voor verschijnselen kreeg je allemaal?
Nou, die stok gaat gewoon enorm trillen. Je krijgt er gewoon in plaats van een mooi geluid.
Oh nee,
dat is dus niet echt mooi.
Je ook nog een beetje,
en
ja,
het zou ook
stuk.
Nog kunnen, ja, dat je in je hoofd maak je dat nog veel groter. Want je zit helemaal, zeg maar, in je lijf. Je voelt die bieberstok heel erg.
Ja.
En je hoort het nog veel meer. Dus er zijn ook opnames van toen. Ik weet nog een keer speelde ik, je hebt Spiegelzaal, dat programma op de zondagochtend in de Spiegelzaal van het Concertgebouw. Ik heb daar een trio gespeeld. Mm-hmm. Ik had een bieberstok enorm. Ik dacht, oh, dit is landelijke radio. En ik heb dat programma jaren later weer teruggeluisterd. Ja. En dan zie je het van een afstand en je hoort het eigenlijk niet meer.
Nee.
Dus dat is ook het verschil tussen wat mensen denken. Je denkt vaak, oh, die verschijnselen, dat is gewoon, ja, ik ben de boel aan het totaal verknallen.
Ja.
En als je het van een afstand bekijkt, misschien hebben mensen dat niet eens gehoord.
Nee. Je had het over dat wanneer veel mensen naar je luisteren, dat dan ook heel spannend kan zijn en dat je dan ook wel weer dingen kan gaan vermijden. En toen ik deze aflevering aan het voorbereiden was, toen zat ik ook bij mezelf even na te gaan wanneer ik nou last had gehad de afgelopen tijd van sociale angst of een soort plankenkoorts. En ik moest ineens aan een moment denken toen ik was gevraagd voor een radio-uitzending voor WNL op zaterdag. De maatregelen waren toen net weer een beetje strenger geworden. En de vraag aan mij was toen, zou jij wat kunnen vertellen over wat dat psychisch voor mensen kan betekenen? Dat ze wat meer weer in isolatie moeten. En wat voor effect dat kan hebben op de psychische gesteldheid van mensen. En of ik dan wat tips zou kunnen geven.
Ja. Ja,
vanuit de psychologie. Nou.
En wat deed dat met jou?
Ja. Nou ja, ik moest eerst dacht ik, oh jee, kan ik dit wel? Terwijl, ja, ik ben gewend om colleges te geven. Dat vind ik prima. Maar toch ineens dacht ik, oh, ben ik daar wel de juiste persoon voor? Kan ik er wel wat over zeggen? En tuurlijk kan je er wel wat over zeggen. Het was een kwartier. Ik mocht ook nog wat over de podcast vertellen. Maar goed, ik was er al best wel een beetje zenuwachtig over. Dus nou, toen kreeg ik de vragen. Heb ik de hele week ook zitten voorbereiden. En uiteindelijk moest ik ook naar Hilversum toe, naar de NPO-studio's. En dan werd ik al wat zenuwachtiger in de trein. Toen ik daar aankwam, dacht ik, oh jee, het is wel echt een heel complex. Oh ja, het is best wel officieel allemaal.
Ja.
En toen werd ik door iemand opgehaald. En zat ik aan een tafel te wachten. En ik zag allemaal, het was de dag dat Biden werd verkozen als president.
Ja.
En er waren allemaal interviews aan de gang met mannen die eruit zagen alsof ze heel goed wisten waar ze het allemaal over hadden. Niemand was nerveus. En ik was nerveus over mijn stukje. Dus ik pakte af en toe nog mijn tekst erbij. En dan keek ik er weer naar en dan dacht ik ineens, oh, het dringt helemaal niet meer door wat er ook weer stond. En wat ging ik nou ook weer vertellen? En naarmate ik daar langer zat, werd ik eigenlijk steeds zenuwachtiger. En dacht ik, oh jee, ik heb nu ook een soort van rare klomp in mijn keel. En straks kan ik niks meer zeggen. En er was een grote klok. En ik zag precies de minuten, zo per seconde zag ik de tijd verschuiven. En ik wist precies hoe laat ik op zou moeten en wanneer het interview zou zijn. Nou, op een gegeven moment dacht ik, oké, ik moet de angst toelaten. Ik moet niet vermijden. Maar ja, toen werd het gewoon ook steeds heftiger.
Allemaal van tevoren, dus dat was.
Ja, allemaal van tevoren. Dus 10 minuten voordat ik dan daar naartoe moest. Ik dacht ineens, ik weet niks meer. Straks als ze me een vraag stelt, ik ben helemaal blanco. En vlak voordat ik op moest, ik denk dat er nog 1 minuut resteerde voordat ik op moest, kwam er ineens iemand naar binnen die zei, Biden is verkozen. En alles werd omgegooid. En toen kwam die naar me toe en zei hij, ja, sorry, maar ja, we gaan het nu allemaal omgooien. De NOS gaat de uitzending overnemen. En ik dacht, oh, wat erg.
U mag naar huis?
Ik mag naar huis, ik was stiekem echt heel blij.
Je was opgelucht.
Ik was super opgelucht.
Ja.
Ik dacht, nou.
Maar inderdaad, dat idee van tevoren wat je vertelt, dat je denkt, hey, ik krijg een blackout of ik weet niet meer wat ik moet vertellen. Dat is best wat heel veel mensen hebben, denk
precies.
Ik. Heel veel mensen hebben.
Ja,
maar is het de vraag, ja, ik weet niet wat je met dit onderwerp nu wil. Het is wel leuk om te horen inderdaad dat jij ook die podcast maakt, alles, dat je dat gevoel ook kent.
Zeker,
dus,
ja.
En wat zou dat betekenen voor jou? Stel dat je daar zou zijn geweest en het zou eigenlijk een hele slechte interview zijn geweest. Je had dingen verteld die misschien niet kloppen. Je had je proberen te redden. Maar er waren grote stiltes gevallen. En na afloop waren er ook nog kritiek geweest van... wat is dit nou? Is dit nou de podcastpsycholoog? En wat had dat voor jou betekend? Heb je daar gedachten over?
Ja, ik denk wel dat ik dat dan heel erg zou vinden. Ja, dat dan een beetje aan me zou kleven. Ja, dan zou ik me toch wel... in ieder geval een tijdje even... zou ik het idee hebben dat ik niet competent genoeg ben... voor de positie die ik dan bekleed, als het ware.
Ja, zoiets, zo'n gedachte. Dus als ik een slechte interview geef of heb gegeven... dan ben ik niet competent.
Ja.
Dan vinden mensen mij niet competent.
Ja. En dan hoor ik niet op de plek waar ik nu zit.
Ja.
Dan moet ik met mijn staart tussen mijn benen eigenlijk afdruipen. En het aan iemand anders overlaten die het wel kan. Ja. Zo, maar dit gaat heel ver natuurlijk.
Ja, precies.
Ja, die gedachte heb ik wel eens, ja.
Ja, ja. Maar vervolgens doe je daarmee of je gaat gewoon lekker door met je podcast.
Ja, en ooit moet ik dit natuurlijk alsnog gewoon een keer doen. En dan, ik heb dit vaker, deze gedachte. En uiteindelijk, op het moment dat het erop aankomt, weet ik echt wel wat ik wil zeggen. Dus ik heb best wel het bewijs dat het goed gaat. Maar dit was wel even.
Dat is juist heel mooi. Het is eigenlijk geen probleem.
Nee.
Het is gewoon een vervelende
ervaring.
Vervelende ervaring, punt uit.
Ja.
Dat is al vervelend genoeg.
En ik wil wel eventjes met jou ingaan op wat die sociale angst, want dat is het onderwerp van vandaag, wat dat eigenlijk precies is. Want heeft dat eigenlijk ook een functie bij dat we ons ook angstig of gespannen kunnen voelen in sociale situaties?
We zijn allemaal, of bijna allemaal, denk ik, wel eens angstig. En dat is heel gezond. Dat lijkt me heel goed.
Ja.
Dus, we leven ons in andere mensen. Je gaat proberen een beetje je in te leven in wat vindt die ander. Dat is heel nuttig.
Mm-hmm.
Ja, het is handig om te weten wat je baas van je vindt.
Wat je status is of je positie in de groep.
Ja, wat is je positie in de groep bijvoorbeeld. Dat is handig voor de overleving, denk ik. Dat het ook een evolutionair onderdeel
dat
heeft.
Dat je er niet buiten valt, buiten de groep.
Ja, ja. Je wilt waarschijnlijk weten een beetje wat de luisteraars van die podcast. Hoe zitten ze een beetje in het vel? Hoe luisteren ze naar de podcast? Wat vinden ze ervan?
Ja.
En misschien kan je daar wat mee.
Ja.
Tot op zekere hoogte natuurlijk. Dat is het eigenlijk. Het is heel nuttig.
Mm-hmm.
Zo kun je je ontwikkelen. Zo kun je sterker worden. Het is pas een probleem als het een probleem is. Zeg maar. Als het te ver gaat. Als je de hele tijd bezig bent met wat zullen ze van mij vinden. En kom ik goed uit de verf. En dan gaat je prestatie weer naar beneden zakken. Als,
mm-hmm.
als je aandacht daarop gericht is. Want dan... Mm-hmm. Kun je ook bijvoorbeeld, ben je minder met je taak bezig in een gesprek bijvoorbeeld. Als je veel bezig bent met, wat is het volgende wat ik ga zeggen?
Ja.
Hoe kom ik over? Kunnen mensen hele stukken van een gesprek missen. Dus het is wel heel handig om je in te leven in anderen. Maar als dat zo ver gaat dat je bij een voorstelronde bijvoorbeeld, dat is een heel bekend voorbeeld, is ook geen groot probleem eigenlijk. Heel veel mensen bij een voorstelronde. Je bent gewoon helemaal doof geweest. Al die mensen die voor jou zich hebben voorgesteld. Je hebt niks gehoord. Het is totaal nutteloos.
Aan de naam onthouden. Ja, je bent bijna aan het oefenen hoe je eigen naam gaat zeggen.
Wat ga ik dan straks zeggen? Of je hebt het zelf gezegd. En de mensen die net na jou komen, die zijn ook zo vaag. Want je bent een beetje aan het herkauwen. Wat heb ik zelf nou gezegd? En ik heb dit gezegd, ik heb dat gezegd.
Ja.
Nou, dus dat is... maar goed, dat is een beetje too much denken over wat andere mensen denken.
Dus dan ben je er vooraf al heel erg mee bezig. Tijdens de situatie voel je je dan ook gespannen. En achteraf zit je ook nog te denken... Zit je nog te herkauwen wat je allemaal gezegd hebt. En dan hang je er waarschijnlijk ook niet echt een positief label aan.
Ja, exact. Dus dat is als het echt een probleem wordt. Als het te veel, als het jou gaat belemmeren.
Ja, en belemmeren
al deze
waarin?
Dingen, als het één keer gebeurt of een paar keer gebeurt. Helemaal niks aan de hand.
Nee,
zal ik ook helemaal niks aan doen. Dit is gewoon zo laat en ga lekker door. Maar als het keer op keer, of sommige mensen gaan zelfs ontwijken. Ze weten, nou, ik kom nu een voorstelronde. Weet je wat, ik blijf thuis.
Ja.
Of zoiets, dan wordt het een probleem.
Ja. En wij zijn dus nu een podcast aan het maken over sociale angst. Wie kunnen er nou baat hebben bij de podcast die we gaan maken? Want we gaan natuurlijk ook wel wat tips geven.
Ik denk iedereen die zich graag beter op de taak wil focussen. Dus die graag ook in sociale situaties minder bezig wil zijn met, oh, hoe kom ik over en krijg ik niet een blackout? Of wat zien ze aan mij? Of mensen die bloosangst hebben.
Mm-hmm.
Of die heel onzeker zijn. Ga ik trillen? Ga ik zweten?
Mm-hmm.
Maar ook eigenlijk in de hele range. Sociale angst is eigenlijk een fenomeen wat je ziet van het hele normale,
mm-hmm,
tot mensen die heel erg beperkt worden door die angst.
Ja.
Die zelfs thuis blijven.
Ja, zijn er dus heel verschillende
gradaties eigenlijk. Ja.
Ja,
en met alle gradatie kun je deze oefeningen heel goed gebruiken eigenlijk.
Ja. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is hoe het zo kan ontstaan. En daar kunnen we het misschien even kort over hebben, want ik wil nog heel veel met jou bespreken. Hoe het kan ontstaan dat je je echt te veel laat leiden door die sociale angst. Waar ligt dat aan?
Kortom, het is niet bekend.
Ja.
Daar kan je over speculeren. Mm-hmm. Er zijn wat theorieën. Het zou deels bijvoorbeeld een hoe heet dat, predispositie, hoe zeg je dat,
een aanleg
ja. Dat je iets genetisch hebt, maar het kan ook iets wat je geleerd hebt.
Mm-hmm. Dus in je opvoeding bijvoorbeeld, dat daar veel de nadruk lag.
Ja, als je ouders telkens zeggen, jij moet je gedragen, want ja...
Wat zullen andere
denken,
mensen
wat
denken?
Wat andere mensen gaan denken van ja, als je dit en dat doet. Als dat telkens gezegd wordt. Maar het ontstaat ook, dacht ik, vaker als mensen in een nieuwe situatie komen. Dus
ja,
een verhuizing, een nieuwe baan. Ineens heb je juist optredens of ineens kom je bij je schoonfamilie en het is allemaal een beetje awkward.
Ja.
En dan kan je daarop reageren. Dat je daarmee omgaat, zeg maar. Of je kan reageren met vermijding.
Ja.
En te veel angst. Dus zo kan het soms beginnen. Of je verhuist naar een nieuwe buurt. En je vindt niet echt lekkere aansluiting. Zoals bij die oude buurt.
Mm-hmm.
Dus ja, daar kan je gewoon omgaan. Zus en zo.
En naar buiten gaan. En nou, juist jezelf onderdompelen. Maar je kan jezelf ook gaan verstoppen. Misschien.
Ja, dat je denkt, ik ben niet de moeite waard.
Mm, ja. Maar het wordt voornamelijk door bepaalde dingen in stand gehouden, hè? Die sociale angst. En daar kan je wat meer mee, ook in het behandelen of tijdens het oefenen. En want je zit als het ware in een soort vicieuze cirkel. Ik kan je daar misschien wat over vertellen, hoe dat werkt.
Ja, nou je gaat dingen dus vermijden.
Mm-hmm.
Het kan echt heel concreet vermijden van een situatie, een borrel of zoiets.
Mm-hmm.
Verjaardagsfeest of een presentatie geven op je werk. En eigenlijk als je het vermijdt, krijg je wat je net vertelde van het interview wat niet doorging.
Ja.
Je krijgt een soort opluchting.
Ja.
Je krijgt een goed gevoel.
Ja,
en dat wordt opgeslagen in je hersenen,
mm-hmm,
als dit is positief. Dit is eigenlijk goed. Ja.
Ja.
En volgende keer als je dat angstgevoel gaat voelen weer. En het kan heel lichamelijk zijn. Het kan een angstgevoel, echt een emotie. Het kunnen gedachten. Het kan een situatie wat triggert. Het kan van alles. Dus deze triggers, als dat weer komt, dan is deze kennis van de vorige keer, van hey, ik heb vermeden. En dat was eigenlijk een opluchting. Dat is bewust of onbewust. Dat is kant en klaar paraat. Waardoor de kans nog groter is dat je weer gaat vermijden. En zo krijg je eigenlijk telkens een beloning op de korte termijn.
Ja.
En op de lange termijn wordt het geven van een presentatie of het gaan naar een verjaardag wordt steeds moeilijker. Dus dat is een beetje het vicieuze cirkel van korte termijn. Eigenlijk belonen van iets vermijden. En lange termijn gaat je leven steeds beperkt worden.
Ja, het breidt zich dan uit als een olievlek.
Ja, dat kan.
Ja. En veel mensen hebben dus ook dat ze zich van tevoren dus druk maken om een sociale situatie. En dan juist ook te veel in hun hoofd gaan zitten. tijdens zo'n sociale situatie. Ja. Hè? Hoe zit dat precies?
Nou, dus dat is dat tijdens een sociale situatie. Mm-hmm. Je bent veel bezig intern eigenlijk, wat we noemen intern. Je denkt, ja, ben ik nu juist aan het zweten? Wat moet ik straks gaan zeggen? Hoe kom ik over? Al dit soort gedachtes, wat eigenlijk niet een echte taakgerichte aandacht is. Nee. Want het gesprek gaat over je vakantie, ja, gaat over je businessplan, gaat over wat dan ook. Ja. Dus, en daar wil je zoveel mogelijk op gefocust worden.
Ja.
Hoe kom je over is wel handig. Misschien 5% van je aandacht. Even dat je even nadenkt van, ja, tegen wie zit ik te praten? Hoe komt dit over?
Je gaat een beetje kijken, aanpast. Ja, ja.
Maar niet te veel. En dus als daar je focus wegzakt, dat is heel onhandig. Bovendien kom je niet alleen in een vicieuze cirkel van vermijding met jezelf, dat opluchting geeft, maar je kan ook nog een vicieuze cirkel, een interactionele vicieuze cirkel tussen mensen.
Mm-hmm.
Ze hebben dan onderzoek gedaan, wat bleek, mensen vinden een gesprek met iemand die last heeft van een sociale angststoornis minder leuk. Als je een deelnemer vraagt, je laat deelnemer gesprekken over koetjes en kalfjes of andere onderwerpen doen met allerlei mensen. En dan vraag je aan de deelnemers, hebben ze gevraagd, dus hoe graag zou je weer met deze persoon een gesprek willen voeren?
Ja.
Nou, wat bleek? Dus een gesprek voeren met iemand die last heeft van sociale angst, dat vinden mensen, gemiddeld gesproken natuurlijk, minder aantrekkelijk. Mm-hmm. En waarom? Het zou best kunnen dat mensen toch ergens doorhebben. Het is niet zo prettig eigenlijk als je in gesprek bent en die andere persoon is continu eigenlijk
met zichzelf, met zijn interne staat bezig.
Ja, aan het nadenken, loopt op eieren.
Ja.
Als gesprekspartner misschien ga je dat toch een beetje voelen. Van je denkt, ja, dat is een beetje, ja.
Het is toch wat minder los.
Iets minder los, een beetje stijfjes misschien. Of ja. Dus dat zou kunnen.
Ja, of je bent samen niet echt in een flow. Want je zit niet zo lekker over dat onderwerp meer te praten. Want er gaat heel veel aandacht natuurlijk naar andere interne
processen. Naar andere
processen.
Dingen, ja. Precies. Ja, dus dat is minder leuk.
Ja.
Waardoor dus mensen ook zich een beetje gaan terugtrekken van het gesprek, zeg maar. Die gaan minder misschien soepeltjes vertellen of minder persoonlijke dingen vertellen. Degene die last heeft van sociale angst, die gaat dat ook nog merken. Die gaat merken, ik ben niet zo interessant. Deze gedachte wordt nog sterker. Dus krijgt hij nog meer, misschien een blackout. En zo gaat het gesprek steeds minder soepeltjes lopen. Dat is zo'n interactie, zeg maar, vicieuze cirkel met sociale angst.
Mm-hmm. En wat veroorzaakt nou precies die angst bij mensen die dus ook last hebben van die spanning in sociale situaties? Waar zijn die mensen bang voor?
Of waar ze bang voor zijn, dat kan van alles. Je kan zo formuleren, dus als, dan.
Mm-hmm.
En die als, dat zijn vervelende, meestal vervelende dingen, maar die heel veel mensen kunnen hebben. Bijvoorbeeld als ik zweet in een gesprek. Als ik iets doms zeg.
Mm-hmm.
Als ik niet uit mijn woorden kom.
Ja.
Als ik bloos.
Ja.
Als ik niet weet wat ik moet zeggen. Nou, al deze dingen. En daarna komt er een afwijzende gedachte. Dus dan vinden ze me dom. Dan vinden ze me onprofessioneel.
Mm-hmm.
Dan word ik ontslagen. Mm-hmm. Dan moet ik emigreren. Zoiets.
Ja.
Dus een afwijzing. Dan word ik afgewezen. Dat is waar mensen bang voor zijn.
Ja, dus het is altijd wel te herleiden naar zo'n sociale afwijzing.
Voor het gebied van sociale angst, zeker.
Ja.
Maar eigenlijk ook in behandeling ga je echt aan iemand heel precies vragen.
Mm-hmm.
Waar is iemand nou precies bang voor?
Ja.
En vaak weten mensen dat. Het gebeurt ook dat mensen dat niet zo echt bewust van zijn. Van waar ben ik bang voor?
Nee.
Maar dan
nooit
weten
echt goed
ze
hebben uitgedacht. Dat het meer een soort abstracte gedachte is.
Ja, misschien dus. Maar dan weten ze wel eigenlijk waarvoor ze komen, van die of die situatie. En dan ga je oefenen met mensen en dan komt die gedachte, die popt meestal wel op. En als therapeut ga je kijken, Kan ik nog misschien subtiel vermijdingsgedrag hier zien, wat iemand doet? Ja. En dan ga ik dat voorleggen. En dan, als iemand zegt, ja, inderdaad, ik ben nu heel erg aan het nadenken, bijvoorbeeld wat ik ga zeggen van tevoren,
ja,
dan kan je ook vragen, nou, stel dat je het niet zou gaan doen, wat zou eigenlijk gebeuren? En dan komt het meteen zeggen, ja, nee, maar als ik zomaar iets ga zeggen, dan ga ik iets doms zeggen en dan val ik door de mand.
Ja, en dan zullen ze me uitlachen. Of,
ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
En want je had het al net even over meer subtiele vormen van vermijding. Mm. Want je hebt natuurlijk hele duidelijke vermijding. Dat je gewoon maar een bepaald feestje maar niet gaat. Of een bepaalde speech niet wil geven. En dat je collega laat doen. Maar mensen hebben natuurlijk ook soms ook onbewust zichzelf dingen aangeleerd. Ik noem het dan altijd door trucjes. Om met sociale situaties om te gaan. Om zichzelf als het ware een beetje te kunnen redden voor een gevoel.
Ja, ja.
Wat voor dingen kunnen dat zijn?
Dat kan ook van alles. Dat kun je gewoon aan mensen vragen. Soms weten ze dat, soms niet. En het kan zijn inderdaad, je praat bijvoorbeeld niet over bepaalde onderwerpen.
Mm-hmm.
Dus zijn bepaalde onderwerpen, daar zeg je nou, daar hou ik mee buiten van.
Want dan
zoiets, want als
zijn ze bang
ik
dat ze niet daar iets slims over
ja, zeggen. Ja, precies. Want dan ga ik iets doms zeggen en dan vinden ze me ook dom.
Mm-hmm.
Of kijk, in een café, je gaat in een café zitten en je kiest een plek een beetje in de schaduw. Dus waar je niet zo te zien bent, mocht je gaan blozen, dat mm-hmm. dat niet zo zichtbaar is.
Yeah.
Ja, of je kop en schotel, je gaat niet zo lopen met die kop en schotel als je bang bent. Ja, ik ga trillen.
Ja.
En dat gaat echt een knoeienboel worden.
Ja, ik heb ook wel eens, mijn ervaring is ook wel dat mensen veel vragen stellen en altijd maar alleen maar vragen aan de ander stellen, zodat ze ook geen vraag terug kunnen krijgen die dan onverwacht is en ze zich ook een beetje ja, persoonlijk blootgesteld voelen. Dus ja, je kan ook een beetje gaan overcompenseren juist.
Ja, precies. Ja, dat is zeker ook een manier van vermijden, is jezelf juist groter maken en allemaal dingen poneren en vertellen ja. en zo. En het komt niet zo vaak voor. In die behandelingen komen de meeste mensen, die zien er ook uit. En de uitingen zijn ook meer aan de angstige kant.
Ja, meer verlegen.
Ja, en dus daar moet je een beetje op letten en goed doorvragen. Dus mensen die te veel overcompenseren.
Ja, daar kan ook best wat sociale angst onder zitten.
Ja.
We weten dus dat mensen met sociale angst dus veel vermijden en subtiel vermijden. En de manier om dus die sociale angst te temmen is met exposure oefeningen. Dus blootstellen juist aan schaamtevolle situaties. Of juist aan situaties waarin je wordt afgewezen.
Ja, een gênante situatie. Of een situatie wat sociaal wat gewoon net niet lekker loopt.
Mm-hmm. Nou, is het misschien ook wel zo dat mensen die wel last hebben van sociale angst, maar niet vermijden, zeggen als je het hebt over oefeningen om je juist bloot te stellen aan sociale angst, van ja, hallo, ik stel mezelf al bloot
ja.
aan dit soort situaties en het helpt niet.
Ja.
Wat is dan jouw reactie daarop?
Inderdaad, dat was misschien al 10 jaar geleden of zoiets, hebben ze dat ook onderzocht. Dat veel mensen kwamen en zeggen, ja, ik word voortdurend blootgesteld in sociale situaties. Of mensen, het is ook zijn bekende verhalen van artiesten, die treden op. En elke keer hebben ze dus die sociale angst en vreselijke angst. Terwijl je wel die situaties aangaat. En dan mm-hmm. hebben ze onderzocht en de conclusie was, mensen zijn toch subtiel aan het vermijden.
Mm-hmm.
En toch eigenlijk op een of andere manier gaat ze niet echt aan de ding die echt wringt, die echt waar je echt bang voor bent. Dus dat je zegt echt, die gaan dat een beetje zijdelings,
mm-hmm.
maar ze hebben eigenlijk de kern niet geraakt. Dus nee. Toen hebben ze dus deze schaamteoefeningen ook bedacht om te zeggen, nou, we gaan iets doen. We gaan de sociale omgangsvormen echt schenden. We gaan echt dingen doen die niet door de beugel kunnen in sociale opzichten. En zo een oefening die het liefst bijna een garantie krijgt dat mensen iets negatiefs over jou gaan denken.
Ja.
En ze hebben dan onderzocht en dan gemerkt eigenlijk, als mensen dit soort oefeningen doen, gaan ze eigenlijk niet meer de gedachte toetsen van, ja, als ik iets dom zeg, vinden ze me wel of niet dom? Ja, dat wil ik graag. Nee, want we doen oefening. We willen graag dat ze jou dom vinden. Ja. Maar dan meer de gedachte, als iemand mij dom vindt, kan ik het aan.
Ja.
En dan gaan ze feiten verzamelen over de consequenties van kritiek en afwijzing.
Ja.
Dus dat je gaat merken, eigenlijk de consequenties van kritiek en afwijzing, wat zijn ze daadwerkelijk?
Ja.
Dus dat gaat je hoofd eigenlijk zich echt vullen met dit soort schaamteoefeningen. Ja. Met feiten over wat zijn de consequenties van kritiek. En natuurlijk, soms zijn de consequenties van kritiek heel fors.
Mm-hmm.
En het is niet de bedoeling om oefeningen te gaan doen waardoor je je baan gaat verliezen. Of waardoor je andere mensen of jezelf in gevaar brengt. Maar je zoekt dus elke keer op maat een oefening die de angst zo hoog mogelijk geeft.
Mm-hmm.
Terwijl eigenlijk het risico niet heel is.
Ja.
Niet anders is dan zonder oefening.
En dan, als je dan erachter komt dat er niet zo heel veel gebeurt. En dat je wereld niet instort. En ja, dat je ook niet meer al die dingen hoeft te doen om dat maar te kunnen voorkomen. Die afwijzing. Want die afwijzing kan je dan wel aan. En dat is dan het mechanisme achter het doen van oefeningen.
Ja, precies. Ik heb al deze oefeningen ook gedaan en het is best, sommige zijn heel erg pittig.
Ja.
Ik had dat boek geschreven en daar zitten, ik heb wetenschappelijke literatuur daarvoor gebruikt. En in een van die artikelen zijn er allemaal schaamteoefeningen eigenlijk omschreven.
Ja, ik moest er wel om lachen toen ik ze las.
Ja, ja, van je moet er dingen doen, je moet naar een café en je loopt binnen. En je moet een beetje schreeuwen in dat café van... Heeft die man een groene persoon? Die wordt nu weggesleept. Het café wordt helemaal stil. Iedereen kijkt naar jou. Ja, je staat daar een beetje met een mond vol tanden. En zoiets. Nou, en zo waren er nog heel veel andere oefeningen. Ja. Van informeren over condooms. Tot gewoon stiltes laten vallen. Of van alles.
Ja.
En een hele lijst, en dat had ik dus copy-paste, met toestemming van de auteur, had ik dus gecopy-paste in het boek, zo deze lijst. En het boek was op een bepaald moment klaar, dat ging naar de drukker. En toen dacht ik, hey, de helft van deze oefening heb ik nog zelf nog nooit gedaan.
Oh ja.
Ik kan het niet maken om een boek uit te brengen met oefeningen die ik zelf nooit gedaan heb.
Dus
ik ben eigenlijk een middag... En dat was misschien wel semi-vermijding. Want ik woonde de helft van de week in Amsterdam, de helft in Leeuwarden. En ik was in Leeuwarden en ik heb in Leeuwarden dus heel veel oefening gedaan. Achter elkaar in 2 uur.
Waar je niet woont.
Waar ik niet echt woonde. Ik was daar elk weekend met mijn vriendin. Dus dat was misschien net iets makkelijker.
Ja.
Een andere keer heb ik ook wel oefening, zeker ook in Amsterdam, gedaan. En,
vond je het moeilijk?
En ik vond het spannend.
Ja.
En wat mij geholpen heeft, ik ging eigenlijk mijn vriendin af en toe appen. Ik heb nu dit gedaan en dit en zo ging dat of zoiets. Dat
je toch een beetje trots bent.
Ja, motiveerde mij een beetje. En wat ik wel merkte enorm, dus dat vond ik echt geweldig. Want je vertelt het en je oefent soms ook als therapeut. Maar zo om dat te merken, dat je na een uur oefenen... dat je een soort gevoel krijgt. Ik kan de wereld aan.
Ja.
Ik kan de wereld aan. Ik heb nu... Het is echt heel apart. Terwijl je doet dingen... schaamtevolle dingen...
Ja.
En dan heb je het gevoel juist van zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
Dus het is apart. Maar ja, het werkt gewoon. Dus dat is echt...
Bijzonder hoe dat gaat.
Ik vind dat leuk.
Ja. Dus, door je schaamte of door je angst heen breken... dat werkt echt wel heel krachtig als je dat... Als je dat doet.
Als je het doet, als je het durft. En daarnaast zijn er ook oefeningen die heten taakconcentratie. Om je aandacht beter te richten. En die ga je eerst oefenen in makkelijke situaties. En dan ga je ook tijdens de exposure je aandacht echt focussen. En daarnaast zijn er ook interviews van mensen. Je gaat mensen echt interviewen over je angstwekkende gedachten. Bijvoorbeeld als je denkt, als ik iets dom zeg in een vergadering... dan vinden mensen me dom, onprofessioneel. En op straat met cliënten, mensen vragen, Mag ik u vragen, bent u aan het werk of heeft u werk? En wat zou u ervan vinden als een collega in een vergadering iets dom zou zeggen? Mm-hmm. Of heeft u dat wel eens ook meegemaakt? En wat dacht u toen? En dan ga je mensen interviewen en je hoort de leukste verhalen. Mensen gaan echt op straat zo zeggen wat in hun hoofd zit. Want het is vrij anoniem, zoals je mensen dus... is het de kans dat het niet echt een sociale wenselijke antwoord is, kan best aanwezig zijn, zeg maar, is groot, denk ik. Of we gaan soms mensen die zeggen, nou ja, maar ik werk bij de bank of ik heb een hele hoge functie, gaan we dan bij Amsterdam-Zuid. Ja. Als mensen uit hun werk komen, hebben ze ook nog haast, willen ze graag naar huis. Ja, en dan ze interviewen.
Gaan we dan ze interviewen.
Het is zo leuk wat ze zeggen. Dat kan van, nou bij ons op het bedrijf wordt er continu domme dingen gezegd. Nee, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Ja, dat zou best kunnen, maar die mensen die zijn, daar hou ik mij niet mee bezig.
Nee.
Ze kunnen dat zeggen. Of zeggen, ja, nou ja, vervelend, maar weet je, in een team, dat wordt meteen gecorrigeerd, dat wordt opgepakt. Dus je zegt iets doms, ja, en dan iemand anders zegt, ja, nee, maar dat klopt niet. En dan gaan we gewoon verder. Ja. En volgende
daar
keer zegt iemand anders, dat wordt gecorrigeerd. Of het gebeurt ook wel eens dat mensen zeggen, nee, maar dan, dat vind ik eigenlijk niet zo goed.
Ja, ook een interessant antwoord.
Ja, dat is ook een feit. Want deze gedachten die komen niet uit de lucht vallen. Dus het bestaat ook. Afwijzing bestaat.
Ja, er zijn ook mensen die daar wat van vinden.
Ja, er zijn mensen die wat van vinden.
Van een domme opmerking. Één domme opmerking in een vergadering. Ja.
Ja, dus je krijgt soms ook. Maar je moet wel veel zoeken. Is mijn ervaring. Om echt iemand te vinden die je angstwekkende gedachten bevestigt.
Ja, ja.
Dus die zegt inderdaad. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind in ons bedrijf iemand die iets stom zegt in de vergadering, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. En dan ga je vragen, hoe ga je daar kaas van maken? Er bestaan mensen die zo denken. Kan je dat aan? Kan je daarmee omgaan? Wat vind je ervan?
Mm-hmm.
Dan krijg je heel vaak de gedachte, nou, ik denk die persoon, die zit zelf misschien niet helemaal lekker. Of die heeft zelf een soort strenge eisen of iets.
Wel hele hoge eisen als iemand niet één keer een domme opmerking mag maken. Dus, en wat is ook weer dom? Daar kan je ook nog natuurlijk
dat
over
twisten. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja,
interessant.
Ja.
En dan neem je dus een soort enquête af bij verschillende mensen. En werkt dat ook? Wat is jouw ervaring?
Zeker.
Ja?
Dus dat is je vult.
Helpt dat om de angst
te... Het gaat allemaal dat je je hoofd vult met feiten over het onderwerp. In plaats, als je vermijdt, leer je de verkeerde dingen.
Mm-hmm.
Je leert eigenlijk weer dat het meevalt als je het niet aangaat. Maar wat je wil leren, dat het meevalt als je het wel aangaat.
Ja. Ja. En dus dat is eigenlijk een soort op zoek gaan naar de feiten en niet alleen maar je eigen gedachten in je hoofd volgen, want die gedachten zijn vaak een beetje vertekend, want dan zal iedereen mij dom vinden. Nou, en als je dat dan gaat onderzoeken, blijkt dat niet zo te zijn. En vaak kan je daar ook wel weer mee omgaan met die paar mensen die dus wel afwijzend zijn. En die taakconcentratieoefening, hè? Dat gaat dus om dat stukje dat je zo met je eigen gedachten bezig bent, wat je moet zeggen, of met je eigen lichamelijke reacties, dat je aan het zweten bent of aan het blozen. En die oefeningen helpen daarvoor. Kan je wel vertellen
hoe
dat...
Zullen we een oefening nu uitproberen?
Ja, is goed. Wat we doen?
Eerst is een oefening om jezelf meer bewust van te maken, dat je je aandacht maar één keer kunt uitgeven.
Oh ja.
Dus misschien heb je misschien een klein verhaal,
mm-hmm.
misschien een minuut lang.
Ja.
Een beetje een neutraal verhaal van wat je hebt meegemaakt. Een vakantie, een weekend of iets, een beetje wat je hebt meegemaakt. Heb je een idee wat je over zou kunnen vertellen?
Mm.
Of ik geef je een onderwerp anders, een presentatie.
Oh, ja.
Kan je iets vertellen over de lente? Over de lente. Een kleine presentatie van een minuut over de lente. En dan terwijl je dat vertelt, wil ik je vragen om je te concentreren op je lichaam. Okay. Heb je het warm? Heb je het koud? hoe staan je kleding op je lijf, hoe zit je daar. En ook heel goed nadenken, wat vind ik van jou? Wat vind ik van jou? Hoe kom je over? Hoe vertel je dat? Wat vind ik daarvan? Ik ga je beoordelen.
Ja,
ja? Probeer je daarop te concentreren terwijl je vertelt over de lente.
Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik begin nu. Nou, de lente is voor mij was voor mij nooit zo'n hele positieve jaar. Ik word nu helemaal zenuwachtig. Jaargetijd. Want ik had altijd heel erg last van hooikoorts. Ik kon altijd moeilijk buiten zijn. Alhoewel ik de lente wel een hele mooie periode vind. Waarin de bomen gaan bloeien. En allerlei jonge dieren weer naar voren komen. Worden geboren. wat ook fijn is. Is dat het eindelijk weer een beetje langer licht wordt. Dat je wat meer zonlicht krijgt na een donkere winter. En dat het ook een beetje de voorbode is van de zomer. Ik had het al niet meer aan. Dan moet ik nog hoe lang nog?
Oké, wat heb je gemerkt? Is het gelukt om jou te concentreren op wat ik van jou denk en op je lichaam?
Oh ja, dat is gelukt.
Ja? Ja, wat heb je gemerkt?
Ik was ook helemaal een beetje geïntimideerd door de priemende blik. ik voelde ook dat ik klamme handjes kreeg. En ik kreeg ook de gedachte van... Ik weet ineens niet meer wat ook weer de lente is. En tijdens het vertellen hoorde ik mezelf dan een verkeerd woord. Een verkeerd label geven. En dan ging ik me daarop focussen.
Ja.
Dus eigenlijk zat er een hele strenge tweede persoon naar mezelf te kijken.
Ja, ja. Je merkt eigenlijk, je kan bijna niet meer vertellen.
Nee.
Het komt of je gaat... Ja, het wordt echt moeilijk om te vertellen. Want je kan je aandacht... Misschien heb je gemerkt dat als je weer praat... Mm-hmm. Dan ben je weer eventjes in het onderwerp. Je bent eigenlijk continu aan het switchen zeg maar.
Energie.
Ja, dat is juist om mensen zich bewust te laten maken van... Je kan je aandacht maar aan één ding tegelijkertijd. Je kan niet multitasken.
Ja.
En dan vervolgens zijn er oefeningen om je aandacht telkens op te krikken. Dus mm-hmm. Dat je merkt, als je aandacht verslapt, weer heel snel daarop focussen.
Mm-hmm.
Dus zullen we daar ook een kleine oefening doen?
Ja? Oké, dus we gaan nu het tweede gedeelte van de oefening doen. Wat heb je bedacht?
Ga je oefenen eigenlijk telkens je aandacht op te krikken. En dat kan ook een verteloefening. Je gaat iets vertellen aan een goede vriendin. En telkens als je aandacht verslapt, ga je weer opkrikken en vertellen en op het onderwerp.
Mm-hmm.
Of je hebt ook luisteroefeningen. En we kunnen bijvoorbeeld nu luisteren, een wat moeilijkere oefening. Je luistert naar een blackout. En dat is, omdat de situatie een beetje gênant is, dan gaat onze aandacht ook kan, als je daar last van hebt, dat je een soort plaatsvervangende schaamte krijgt en je aandacht gaat ook verslappen. Dus zodra je merkt, je bent niet meer in het weer, ga weer in het weer. Ga weer hem aan de lippen volgen.
Oké, echt naar de inhoud van wat
hij
zegt.
De inhoud, ja.
Oké, zal ik hem aanzetten?
Ja.
Goedenavond. Vorige week was het nog prachtig lenteweer met hoge temperaturen en de natuur ontwaakte. Maar de komende dagen worden toch allemaal geleidelijk aan steeds frisser. Maar ook vanochtend lage temperaturen met op grote schaal vorst. De laagste temperaturen in het oosten van Nederland, zo'n -2 graden. En dat heeft ook nog behoorlijk wat problemen opgeleverd. Maar ook toch wel een paar hele mooie plaatjes. Deze beelden uit de Betuwe van sproeiers die aanstaan. Niet om de droogte tegen te gaan, maar om de vorst te beperken. Zeker voor de bloesem, want de sproeiers zorgen ervoor dat er een ijslaagje komt op de bloesem. En de bloesem die moet niet kapot gaan, want anders heb je aan het eind van het jaar geen fruit die aan de fruitbomen hangt. En zo'n laagje ijs dat zorgt ervoor dat de bloesem wordt beschermd en er uiteindelijk ik ga even door naar de volgende kaart. De camping was vandaag ook behoorlijk rustig. Er was bijna geen mensen te bekennen. Maar vorige week... Nou, ik zal even heel rustig ademhalen. Ik ga je gewoon even vertellen wat het weer de komende dagen gaat doen. De camping was behoorlijk rustig. Ik kan eventjes doorgaan naar de volgende. Het was mooie stapelwolken vandaag. De zon kwam tevoorschijn en het was uiteindelijk toch nog behoorlijk aangenaam weer. Temperaturen van gemiddeld een graadje of 10.
Wat heb je gemerkt met je taakconcentratie?
Ik merkte wel dat op momenten dat hij het moeilijk kreeg, dat ik er ook even uit werd gehaald.
Ja.
Waar ligt dat dan aan?
En kon je herpakken?
Ja.
Dat je weer ging focussen?
Ja, moest ik wel echt... Dat kostte wel energie om weer terug te gaan naar het onderwerp. Ja. En goed te luisteren naar de temperaturen.
Dit is ook heel erg moeilijk, omdat we luisteren naar een oud weerbericht.
Ja.
De interesse, neem ik aan, is zo goed als nul.
Precies, zeg maar.
Dus ook onderwerpen die jou niet zo interesseren. Om dan ook nog je aandacht erbij te houden. Ik moet zeggen, dit stuk heb ik heel vaak geluisterd.
Ja.
En ik dwaal nog steeds af. En nu ook was ik ook mee bezig van, wat voor andere oefening kunnen we gaan doen? En dan, oh nee, weer naar dit weer. Hoeveel graden? Want ik weet nog steeds niet eigenlijk. En dat dus, je herpak je telkens. En dat kan je dus met allemaal filmpjes op internet, kan je dat oefenen.
Ja.
Je kunt lopen op straat en je gaat bijvoorbeeld kijken, wat zijn in de stad de gevels van de huizen, de kleuren of vormen van gevels, of van auto's of van fietsers.
Mm-hmm.
En zodra dat je verdwaalt van het ene onderwerp, ga je weer je herpakken, zeg maar. En daar gaat het eigenlijk om.
Ja.
Of een presentatie geven. Dus zelf een presentatie geven. Je kunt ook zelf, je loopt op straat en je vraagt passanten. Je zegt, nou, heeft u misschien een paar minuten? Ik zou graag een presentatie willen oefenen met publiek wat ik niet ken.
Ja.
Dan ga je een klein presentatie geven.
Dus dan ben je als het ware het zo aan het overleren dat het de echte presentatie al bijna niet meer spannend hoeft te zijn. Als je dat spontaan op straat
precies,
hebt gedaan.
Dus dat kan heel veel. Sowieso als je inderdaad heel veel geoefend hebt, zonder vermijdingen, met zo min mogelijk vermijding, dan is de kans het grootste dat je het ook goed gaat doen met de presentatie. Je vraagt altijd ook na de oefening of het overleren, dus dat is per persoon weer verschillend. Het kan zijn dat je die presentatie op straat met die mensen doet en dan na de oefening zeg je, ja, dat was niet zo moeilijk, maar dat was een oude vrouw. Nou, je hebt dan meteen eigenlijk het ontwerp voor je volgende oefening. Dus volgende oefening is een jonge man vragen.
Ja,
dan doe je met die jonge man. Dan doe je een kleine presentatie. En dan na de presentatie zeg je, ja, maar we deden dat 's middags om 3:00.
Mm-hmm.
En ik denk, als ik dat om 5:00 doe, als mensen druk naar huis toe, ja, dan krijg ik meer angst. Dan ga je de volgende oefening om 5:00 doen. Zo, telkens na de oefening
heeft dat weer informatie voor wat je dan nog spannender zou vinden.
Precies.
Dan kan je hem weer een beetje opschalen.
Ja, precies.
Ja, om zo het beste te oefenen met je angst. Ja, oké, dus oefenen met goed focussen op het gesprek. En dat kan dus met filmpjes die je op internet kan vinden. En dan merken wanneer je afdwaalt dat je dan weer teruggaat naar het onderwerp. En dus ook gewoon de straat op gaan en dingen oefenen die je spannend vindt. Dat werkt ook ontzettend goed. Maar hoe kan je dan daar vervolgens weer baat bij hebben in je dagelijks leven? En hoe hou je het vooral vol?
Misschien vind een soort beloning. Het is ook een beloning misschien om het met een helper te doen. Je spreekt af en die ene gaat voor de Albert Heijn vragen, waar is de Albert Heijn? En die andere gaat in een kaartenwinkel vragen of ze ook kaarten verkopen.
Ja.
En zo ga je weer door.
Gewoon samen doen, samen projecten.
Ja, je loopt achteruit. Achteruit loop je een hele winkelstraat en die andere gaat vals zingen. Zo doe je even een kwartiertje allemaal oefeningen. En na een kwartiertje ga je weer bij elkaar en ga je allemaal aan elkaar vertellen al deze waarneembare feiten, deze dingen die je hebt verzameld. Hoe hebben mensen gereageerd? Hoe heb je dat zelf ook ervaren? Had je zelf angstwekkende gedachten? Had je zelf lichamelijke verschijnselen?
Ja.
Is het steeds moeilijk geweest? Of is het op een bepaald moment ook minder geweest? Of is het juist meer geweest? Je gaat dat bespreken. En je gaat af en toe ook nog een lekker bakje koffie halen.
Ja.
Je kan ook zelf foto's maken. Je maakt bepaalde foto's van plekken waar je geweest bent. Oefeningen die je gedaan hebt. Een leuke selfie. Schrijft allemaal op ook. Mm. Dus wat je wilde doen. En is
wat
het,
je hebt geleerd.
Wat je geleerd hebt. Ja, is het je gelukt? Schrijf van tevoren bijvoorbeeld. Wat is je verwachting?
Mm-hmm.
Denk je nou, als ik deze oefening ga doen, dan. En wat is je verwachting?
Ja.
En dan schrijf hoe is het feitelijk verlopen?
Mm-hmm.
En dus hoe meer je oefent, hoe meer het gaat beklijven. Ook met variatie is zo belangrijk. Met variatie oefenen. Ook vaak ook met cliënten dat als je op straat oefent, dat je zegt, nou, hou een stopwatch erbij en probeer bijvoorbeeld in 10 minuten zoveel mogelijk exposure te doen.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen dat als je ergens loopt en er zijn geen mensen, ben je niet aan het oefenen, dan ga je echt hardlopen om iemand nog aan te spreken. Of daar is iemand en die fietst. Je kan zelfs een fietser stoppen. Nou, dat is echt het schenden van normale omgang, sociale normen. Maar daar kun je mee oefenen.
Ja.
Of iemand die loopt heel snel door, die is aan het bellen. Je gaat iemand storen in zijn telefoongesprek om hem nog een domme vraag te stellen. Dus probeer dat zoveel mogelijk.
Echt net over het randje, of flink over het randje.
Over het randje.
Ja, wat je nog vindt kunnen. En dan doe je dat dus een tijdje. En misschien merk je dan ook wel dat het makkelijker gaat of niet. Maar dat je het in ieder geval kan doorstaan. Hè? Het hoeft niet altijd makkelijker te gaan. En die angst hoeft ook niet altijd te dalen of de schaamte. Soms moet je ook gewoon leren het verdragen. En dat is al, daar leer je al heel veel van.
Ja.
En dan, want hoe kan je dat dan weer toepassen op je dagelijks leven? Als je bijvoorbeeld moeilijk vindt om een gesprekje aan te knopen op feestjes of hoe staat het met elkaar verband?
Nou, het belangrijkste natuurlijk, als je het moeilijk vindt bij feestjes, is om te oefenen bij feestjes.
Ja, dus dan dat kan je het beste specifieke oefeningen bedenken die passen bij datgene waar je bang voor bent.
Ja, op maat. Echt op maat. Dat is het beste.
Ja.
En ik zou die schaamteoefeningen daarnaast doen.
Okay.
Maar als je het schaamteoefeningen doet en je zegt, nou, dat roept helemaal geen angst. Ik ben meer de clown aan het uithangen. Ik ben een oefening aan het doen.
Een
rol. Dan zou ik daar snel mee stoppen. Dat heeft geen zin.
Nee.
Ik zou echt een oefening zo ontwerpen dat je je angstig bij voelt.
Ja.
Dus als je, en dat is even zoeken. Want dat weet je nooit eigenlijk van tevoren hoe het gaat verlopen met de situatie. Of met je angst of met gedachten. En het is even zoeken. En na de oefening weet je wel, oh ja, zo was het. Ik moet net iets aanpassen aan de oefening om het wel angstig te maken. Dat ga je doen. Maar inderdaad, oefenen met de situaties waar je beter in wil worden, dat is het beste.
Hoe lang moet je daarmee doorgaan?
Wat je zelf wilt. Dus ik zou ook zeggen, het belangrijkste is dat je doel is het functioneren, je gedrag. Dus dat je kunt doen dingen die je graag wilt doen. Dat je niet belemmerd wordt door de angst.
Ja, dat je dingen weer aangaat die je eerder vermeed.
Ja, ja. Dus het doel moet niet zijn, ik ga ontspannen dit doen.
Nee.
Of ik ga geen angst voelen. Of
het is ook normaal dat dit gêne en spanning oproept.
Ja, ik wil niet denken dat mensen mij onprofessioneel vinden. Nee, dat ga je misschien nog denken. Ja.
Mm-hmm.
Dus wel denken, maar dat het jou niet
zo
raakt.
Ja, en niet meer belemmert.
Ja, ja.
En zijn er dan nog dingen die je kan doen om te voorkomen dat je weer terugvalt in je oude gedrag? Want als je natuurlijk zo lang ook misschien wel allerlei situaties hebt vermeden, echt hebt vermeden of heel subtiel, een soort trucjes hebt gebruikt. Hoe voorkom je dan dat je weer in diezelfde gleufjes belandt? Zeg maar?
Ja. Nou, je kan een zogenaamd terugvalpreventieplan opstellen. Met andere woorden, een plan om niet terug te vallen. En het belangrijkste daarvan is dat je het goed doorhebt. Wat zijn de eerste tekens voor jou dat je aan het terugvallen bent?
Ja.
Of wat zijn de risicosituaties? En dat kan van alles zijn. Dat kan heel persoonlijk zijn. Dat kan zijn dat je juist een daadwerkelijk afwijzing hebt gehad. Of dat je juist naar een andere baan aan het zoeken bent.
Nieuwe situatie weer.
Nieuwe situatie.
Je niet helemaal zeker voelt.
Of je bent aan het daten. Of het kan van alles. Of misschien ook iets heel anders. Dat je niet lekker in je vel zit. En dus je schrijft eigenlijk wat zijn voor jou hele specifieke risicosituaties en signalen van terugval. En dan schrijf je, wat zijn de strategieën? Wat heb je ook in het verleden ervaren dat dat jou helpt? Dat het jou minder raakt? Dat je zo min mogelijk eigenlijk terugvalt? En dat kan van alles zijn. Dat je zegt, nou, ik heb toen met mijn vriend of vriendin besproken dat ik niet zo lekker in mijn vel was of dat dit niet lekker liep. Dus dingen bespreken of ik heb toen juist een exposure oefening gedaan of iets heel anders. Ik heb toen een eindje gefietst en ik heb lekker ben ik uitgewaaid en dat heeft het beste geholpen.
Ja, dus voor dat iedereen dan persoonlijk.
Heel persoonlijk, dat kan je op papier schrijven, je kan in je portemonnee meenemen. Je kan ook een eigen filmpje voor jezelf in de toekomst maken. Op je mobieltje. Je neemt jezelf
waarin je
op.
Je jezelf vertelt.
Ja.
Wat je kan doen.
En je vertelt aan jezelf in de toekomst. Van, oké, ik zie. Bijvoorbeeld als ik het aan mezelf zou vertellen. Naar Rob, je kijkt dit filmpje. Je denkt, nou, het wordt niks met jou. Want je ziet weer, alles zit weer tegen. En je hebt een aanwijzing gehad. En je denkt, nou, ze vinden mij niet leuk. Wat kun je dan doen? Weet je nog? Toen je dit en dat en dat deed, toen ben je weer van bovenop gekomen. En dan geef je echt aan jezelf handvaten.
Zo mooi.
Zo concreet mogelijk. Ja. Dus wat je dan kunt doen.
Het is eigenlijk, help je je toekomstige zelf. Dat is echt wel een vorm van zelfcompassie ook.
Ja, dat inderdaad. Dus je geeft jezelf steun, begrip.
Mm-hmm.
En je kan ook helemaal op maat dat je weet wat is voor jou. Wat voor toon moet je jezelf spreken, dat je over 5 jaar bijvoorbeeld, als het minder goed gaat, dat je weer zo snel mogelijk, zo goed mogelijk er weer bovenop komt.
Heel mooi. En wanneer wordt het tijd om hulp te zoeken bij een professional, bij een coach of een psycholoog, vind jij?
Als je alleen het niet meer, dat het toch niet werkt.
Mm-hmm.
Ik zou zeggen, als je oefeningen hebt gedaan en je merkt, nou, het wil maar toch niet. Of het lukt me niet, die oefeningen. Ik durf het niet. Of wat dan ook.
Ja. Het blijft je belemmeren.
Het blijft je belemmeren natuurlijk.
Ja. Dan hoef je daar niet mee te blijven rondlopen.
Nee, ik zou zeker dan hulp zoeken.
Ja.
Maar de eerste stap inderdaad, bespreek het met andere mensen in je omgeving.
Ja.
Ik ben wel psycholoog, maar ik ben ook wel antipsycholoog, als ik het zo zou mogen zeggen. Ik ben eigenlijk mijn werk overbodig aan het proberen te maken.
Ja, dat zou mooi zijn. Ik eigenlijk ook met deze podcast.
Dat lijkt me ook verder. Preventie is zo goed.
Ja.
En ik denk ook, als je het zelf doet, heb je in ieder geval niet de gedachte, het is gelukt omdat ik een therapeut had die mij doorheen bracht. Dus dat is ook altijd in behandeling zoeken. Ook. Wat kunnen mensen zelf doen? Ik wil eigenlijk zo min mogelijk aanwezig zijn, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar wat nodig is natuurlijk, is belangrijk.
Mm-hmm. En laten we deze mooie woorden afsluiten.
Dankjewel, Marissa.
Dankjewel, Rob.
Ik vond het een groot plezier om hier met jou in gesprek zijn. En ik hoop dat de luisteraars daar iets aan hebben.
Zou jij nog meer willen leren over dit onderwerp? In de Podcast Psycholoog Club demonstreer ik samen met Rob Valtin wat er gebeurt in een gesprek als je vooral bezig bent met het bedenken van de volgende vraag. Maar ook wat er gebeurt als je juist meegaat in de flow van het gesprek, zonder de ander aan een vragenvuur te onderwerpen. Welk gesprek spreekt jou het meest aan? Beluister ze op de podcastpsycholoogclub.nl.